onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 22 en daarvan de verzen 1, 4 en 7. Psalm 22, de verzen 1, 4 en 7.
Amen.
schriftlezing van deze avond kunt u vinden in het heilig evangelie van Marcus. En daarvan het 15e hoofdstuk. Marcus 15, doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. En van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 15. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters te samen raad met de ouderlingen en de schriftgeleerden en den gehele raad, en Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde en zeide tot hem, gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende, antwoord gij niet, zie hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas gevangen, en met andere medeoproermakers die in het oproer een doodslag gedaan hadden. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, zeggende, wilt gij dat ik u den koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordde, zeide wederom tot hem, wat wilt gij dat ik met hem doen zal, dien gij de koning der Joden noemt? En zij riepen wederom, kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, kruis hem. Pilatus, nu willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had om gekruisigd te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen de zaal, welk is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen, en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon. Gevlochten hebbende zette hem die op, en begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpen het lot over dezelfde, want wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij heilig, grootmachtig, opperwezen, Gij die vanuit een hemel de aarde aanschouwt en alle die daarin bewegen en leven. O Heere, Gij zijt de koning der koningen en de Heere der Heren, alle machthebbende in hemel en op aarde, en er ontgaat U niets. Welk mens zich ook beweegt tegen Uw wil in, er ontgaat U niets. En alles vindt plaats onder Uw goddelijke voorzienigheid en onder de toelating, het zij in Uw gunst of onder de toelating. O Heere, mochten we het eens beseffen dat wij onder Uw aangezicht verkeren, dat wij onder Uw heerschappij verkeren, of we dat nu geloven of niet, of we dat erkennen of niet, of we daar in ons leven hebben of niet. Gij zijt het die alle macht heeft, Gij zijt het die alleen heerschappij heeft, die de duivel, de dood, het graf en de hel overwonnen heeft. En daar zit Gij met Uw Vader in de troon, en Gij zult daarvan wederkomen op de wolken des hemels, ach lieve Heere. Dat is voor Uw volk geen verschrikking meer. Want soms mag ze het met heilig verlangen zeggen, ja kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Want deze wereld, ach lieve Heere, een leven zonder U, dat is al de hel. Maar in deze wereld heeft ons niks te bieden. Gij hebt een betere wereld. Want Gij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Maar de weg naar dat koninkrijk der hemelen, wat hier al op deze wereld, niet in deze wereld, maar in de harten van Uw volk wordt geplant. O, dat geeft al zo'n heerlijke voorsmaak van wat komen gaat, wat Gij hebt weggelegd voor degenen die U vrezen. Ach, lieve Heere, mocht Gij ons erop doorheen dragen, door het dat we op U zouden mogen steunen en leunen. Want zonder U, Heere, komen wij deze wereld niet door. Zonder U is het niet mogelijk om de dag te beginnen en om de nacht in te gaan. Dat is zonder U niet mogelijk, Heere. Ach, mocht Gij ons toch ondersteunen. Mocht Gij ons toch onderstand geven vanuit Uw dierbaar woord. En vanuit de gemeenschap des geestes, en vanuit die levende betrekking, o Heere, die Gij zelf gelegd hebt, vanuit Uw eeuwig welbehagen, ja, vanuit het hart van Christus tot het hart van Sion. Lieve Heere, ook in onze dagen waar de rampen over de wereld gaan, waar de krachten en machten zich opmaken om alles wat in Christus leeft te verdelgen. Maar Heere, Gij hebt gezegd, de poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Al mochten we dan in het geloof staan en gaan, door de kracht des geestes, ja, door de geest gedreven worden, door de liefde van Christus gedreven worden, ook in deze uren, wanneer wij weer worden geroepen om Uw woord te bedienen, Heere, mochten we door U bediend worden. Want dat is zo heerlijk, dat is zo zalig, om door U en van U en door U bediend te worden. Want Gij zijt toch gekomen, Heere Jezus, als een die dient. Niet om gediend te worden, daar zit Gij niet om verlegen, maar om te dienen en Uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. Heere, mocht Gij daartoe de schriften openen, mocht Gij daartoe ons geven een waarachtig wedergeboren hart, een verlicht verstand. En ook na ontvangen genade, Heere, licht over licht, omdat we in onszelf en van onszelf enkel duisternis zijn, kunnen geen enkel zinnig woord uit onze mond voortbrengen. Als Gij ons het lippen niet aanroert. Als gij ons hart niet aanroert met het vuur, met de kool van het altaar, tot verzoening van al onze zonden, maar ook tot vervulling van alle geestelijk goed, Heere. Het hangt van u af, Heer, het hangt niet van ons af, het hangt van u af. Het is alles door u, uit u en tot u. Het is alles op u gericht, want gij, o Heere, hebt uw woord gegeven tot verheerlijking van uw heilige en nooit genoeg volprezen naam en tot zaligheid van zondaren. Kunnen we niks aan toedoen of afdoen, want gij hebt uw welbehagen. Maar mocht gij het ook deze avond openbaren, opdat er nog zielen mochten worden aangeraakt door het evangelie des kruises. Want als het daardoor niet is en als het daardoor niet geschiet, dan geschiet het nergens door. Heer, het is alles op u en blijft alles op u wachten, verheerlijkt aan uw naam en kracht. En dat in de bediening van uw heilig woord. En om Jezus willen, gedenk de weduwe en de wezen, wereldwijd, Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. En gedenk het ondergaande land van de opgaande zon. Ach, Heere, wat is toch de mens? Wat is toch in hem te prijzen dat gij hem al, Heere, gunsten zoudt willen bewijzen? De mens vernietigt zichzelf met al zijn high-tech. Ach, Heere, het is alles dwaasheid in de ogen Gods. Het is alles ijdelheid waar de mens zich mee vlijt. Maar die op u mochten zien, die op u mogen zien door een waarachtig zielzaligmakend geloof, die zullen de kracht vernieuwen. Ach, verleen ons dan uw bijstand en dat alleen om Jezus wil. In zijn naam, amen. Geliefde, in deze avond wensen met de hulp des Heren verder na te denken over het lijden van Christus zoals wij dat hebben opgelezen deze morgen uit Lucas 23. En ook wordt dat in alle evangeliën min of meer herhaald, zij het in andere bewoordingen, maar het gaat altijd om dezelfde zaken, want Gods woord spreekt op. Daar vind je geen tegenspraak in, geen tegenstrijdigheden. Dat willen ze in onze dagen wel beweren. Maar geliefde, daar staat in dat heilig woord van God geen woord en geen letter verkeerd. En dat zal alle letters, alle woorden uit Gods woord, die zullen een keer terugkomen op de dag der dagen. En er zullen alle valse bijbelvertalingen daarnaast gelegd worden. En dan zal het voor ieders oog geopenbaard worden. Wie in het woord van onze God getrouw is gebleven en wie dat woord van God met zijn hondsbrutale godsdienst heeft gerelativeerd en gemanipuleerd. En de Heer Jezus komt het ook deze avond te betuigen, geliefde, dat wie in het woord van Christus blijft, wie in de leer van Christus blijft, beide heeft de Vader en de Zoon, en wie daarvan afdoet, die heeft niemendal. En geliefde, dat gaat, die leer der gerechtigheid, die leer des kruises, dat evangelie des kruises. Geliefde, daar is Christus toen nedergedaald op deze wereld om alle gerechtigheid te vervullen. En er was bij zijn nederige geboorte al geen plaats in de herberg, geen plaats in de kerkelijke herberg, geen plaats. Nee, de Heere der heerlijkheid had geen eens een steen waarop hij zijn vermoeide hoofd kon nederleggen. En tijdens zijn rondwandeling op aarde heeft de Heere der heerlijkheid niets dan goed gedaan. Niet als een humanist, maar als de Zoon van God. Goeddoende. Hij ging door het land goeddoende. En daarin is ook begrepen zijn prediking. Want ook door zijn prediking heeft hij niets dan goed gedaan. Hij heeft niet een prediking gehouden naar de mens. Hij had geen evangelie naar de mens. Zoals Paulus dat ook zegt. Ik heb geen evangelie naar de mens, want als ik de mensen naar de mond zou spreken, was ik geen dienaar van Christus. En zo ook de Heere der Heerlijkheid, als die naar de mond, als die naar mensen mond had gepreekt, dan was die niet de Zoon van God. Maar hij heeft alle rechten en deugden van zijn vader verdedigd. En daartoe is hij in de eerste plaats gekomen als knecht des vaders. En in de tweede plaats als de zoon des mensen. En geliefde, daar staat hij. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. Zoals we u dat vanmorgen hebben verklaard. Omdat hij door de menigte van Joden overgeleverd was op grond van valse beschuldigingen. En nadat Pilatus Christus ondervraagd had, hem in zijn ogen gekeken had, zei Pilatus tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. Geen schuld. En dat zei Pilatus niet vanuit de godsvrezen, zoals we u vanmorgen gezegd hebben, maar vanuit een besef van rechtsgevoel, vanuit de mensenkennis. Want Pilatus als autoriteit van de Romeinen kreeg allerlei mensen voor zich gesteld die schuldig bevonden waren aan de toenmalige rechtspraak en de toenmalige wetten. Ook Barabbas was voor hem gesteld geworden en hij had die man, die had hij veroordeeld tot de dood. Eerst gevangenisstraf en daarna zou het vonnis aan Barabbas worden voltrokken. Maar Pilatus vond in Christus geen schuld en zelfs de wereldlijke overheid, zoals we hier zien, vond geen schuld in Christus. Want Christus kon zeggen: wie overtuigt mij van zonde? Wie? Kan geen mens zeggen. Christus kon het zeggen. Bij God vandaan. Hij kon het zeggen. Wie overtuigt mij van zonde? Pilatus kon het niet. En hij vond het ook niet. En Christus heeft geen zonde gekend, nog gedaan, geliefde. Maar zo is hij juist de zaligmaker der wereld. Zo kon hij tot zonde gemaakt worden. Omdat hij geen zonder was, kon hij tot de misdadigers gerekend worden. Als plaatsbekleder voor de zijne. Want God eiste een volkomen lam. Een volkomen lam, zoals we dat ook in de offeranden van het Oude Testament kunnen zien. Zo ook God dat voor Christus, God eiste een volkomen lam, maar niks aan mankeren. Nou, Christus is het Lamme Gods. Het Lamme Gods, hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Christus had geen neiging tot zondigen, zelfs geen gedachte. Hij kon niet zondigen, omdat hij de Zoon van God was. Tegenwoordig groeit er een geslacht op onder de zogenaamde leraars die leren dat Christus kon zondigen. Hij heeft het niet gedaan, maar hij kon zondigen. Maar als Christus kon zondigen, had hij een wortel van zonde in zich. Kon hij niet de zaligmaker der wereld zijn? Kon hij niet zijn het geslacht de Lamme Gods? Kon hij niet zijn plaatsbekleder voor de zijne? Maar juist daartoe heeft hij zichzelf gewillig borg gesteld. Om voor de zijne borgtochtelijk te lijden en te sterven. En een borg, een geestelijke borg, zoals de Vader hem gesteld had en zoals hij zichzelf heeft ter beschikking gesteld, kon alleen zonder zonde zijn. Zoals we in de catechismus ook kunnen lezen, wat voor middelaar moet het dan zijn? En dan kunt u lezen de antwoorden die daarop volgen. Dat hij zonder zonde moest zijn, omdat het heilige recht Gods dat eiste. En als Christus die zonde gehad had, kon hij voor de zonde niet betalen. Dat ken hij. Dan is dat lijden en sterven van Christus zou te vergeefs geweest zijn. Maar juist daarin heeft hij de naam des Vaders zo verheerlijkt, dat hij die zonde van Sion op zich genomen heeft. En daartoe heeft hij zich gewillig borg gesteld om voor de zijne borgtochtelijk te lijden en te sterven. Want hij was daartoe bekwaam, omdat hij middelaar Gods en der mensen is. Maar de Joden zagen geen heerlijkheid in de Heere der Heerlijkheid. En toen Pilatus kenbaar gemaakt had geen schuld in hem te kunnen vinden, toen riepen zij des te meer uit: hij beroert het volk, lerende door geheel Judea begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. En dat was de beschuldiging tegen Christus, die het land was doorgereisd, goeddoende. Hij had wonderen gedaan, zieken genezen, de duivel uitgeworpen, velen van zonde vergeven. En die wordt nu als een beroerde des volks gebrandmerkt. Ja, geliefde, en dat is ook als je in de voetstappen van Christus geleid wordt en je gaat Christus en die gekruisigd verkondigen. Dat zie je ook bij Paulus. Hij was eerst een vervolger van de gemeente Gods geweest, maar toen de Heer hem bekeerd had en toen hij hem had kenbaar gemaakt dat hij een uitverkoren vat was om zijn naam te verkondigen onder de heidenen, toen werd hij al drek vervolgd, al drek in Damascus. Drek in Damascus al. Toen moest Paulus al vluchten. Toen moest er zijn mand voor, met de mand moest hij over de muur gelaten worden. En zo vergaat het al Gods ware kinderen en knechten. Het zij in psychische zin, het zij je hebt vele vormen van vervolgingen. Ze hoeven altijd niet letterlijk achter je aan te zitten. Maar als de ergernis van het kruis van Christus zich laat gelden, dan komen alle gereformeerde slangen uit hun holen, omdat heilige huisjes omver gaan, omdat de traditionele godsdienst zich voelt aangesproken, dan komt de hel in beweging. Maar kijk, wat had Christus nou gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde? Hij had niet alleen wonderen gedaan, niet alleen zieken genezen, niet alleen de duivelen uitgeworpen, maar hij had ook gepredikt. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En dan had hij heel die traditionele Joodse godsdienst, die had hij als het ware aan de kant geschoven. Want hij was, kun je ook zien, hè, toen hij wonderen deed, toen die mensen genas op de Sabbat, toen beschuldigden ze hem dat hij een Sabbatschender was. Hè. Ja. Maar Christus was ook een Heere van de Sabbat. Hij was ook koning van de kosmos, koning van de alle dagen in de week. Maar Christus heeft overwonnen door zichzelf eraan te geven, door zijn eigen ik over te geven in de handen van de zondaren, terwijl die enkel goed gedaan had, zijn wegeloosde liefde geopenbaard, zijn handen uitgestrekt naar een wederstrevig volk. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Maar geliefde, wat een weergaloze liefde legt Christus aan de dag om vijanden met God te verzoenen. Want hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Ja, dat kun je alleen maar verstaan in de diepte van je verlorenheid. Want anders hoor je het aan als een waarheid. En omdat het in de Bijbel staat, maar dan gaat het ene oor in en het andere oor uit. Maar mag ik eens vragen, geliefde, bid je nou de Heer om eens recht ontdekt te worden? Om eens recht een verloren mens voor God te worden. Bid je daar nou om? Of bid je altijd maar op je eigen? Van de week schreef nog een jongen van me. Een jongen die, ja, hij zegt, vroeger bekeerde ik altijd met het oog op mijn behoud. Ja, maar het was allemaal zelfliefde, schreef hij. Allemaal zelfliefde. Ja. Maar als het nou is waarlijk uit de geest Gods is, geliefde, dan gaat het God om God. Dan gaat het God om God. Ja. En dan krijgt die zondaar meer met God te doen als met zichzelf. Dat is altijd het kenmerk, moet je altijd opletten. Dan gaat hij zichzelf verliezen. Dan krijgt hij meer met God te doen. Ja. Met zijn eer te doen. Daar staat hij. In het rechthuis van Pilatus, het onschuldige en het onbevlekkelijke lamme Gods, de eeuwige zoon des vaders, de knecht des vaders, die getrouw geweest is tot in de dood. Maar geliefde, kent u deze knecht des vaders, die de zonde van Sion op zich geladen heeft, die de helse smarten die wij door onze zonde hebben veroorzaakt, doordragen heeft, en die voor de overtreders gebeden heeft. Nou, de Joden willen tot op de huidige dag met deze knecht des vaders niks van doen hebben. Daar willen ze niks mee van doen hebben. En zij hebben de Heere der heerlijkheid gekruisigd, maar zij zullen weten wie ze doorstoken hebben. Ze zullen het weten wie ze doorstoken hebben. De Joden zullen in grote benauwdheid gebracht worden. Er staat toch nog een onvervulde belofte in de Bijbel voor God. Voor de Joden, hè? Want ondanks hun vijandschap tegen Christus blijft het volk der Joden Gods verbondsvolk. Het zijn de beminden om der vaderen wil. En de machten en krachten spannen zich samen, de Gog en de Magog maken zich op om de beminden om der vaderen wil, het verbondsvolk der Joden, om te brengen. Van de aardbodem weg te vagen. Maar geliefden, het verbond met Abraham, Gods vriend, bevestigt hij van kind, tot in het duizendste geslacht. En daar staat de voorbidding van Christus garant voor. Het volk der Joden zal nog een nationale bekering ondergaan en tot hun koning geleid worden, die zij nu zo smadelijk verwerpen. O geliefde, wat zal dat een dag zijn, nog zoveel malen heerlijker dan de nationale bekering van Nineveh. De nationale bekering van de Ninevieten op de prediking van Jona. Ik zei vertellen, geliefde, dat de prediking van Jona nog zal doordringen tot de Joden. Niet in letterlijke zin, niet in letterlijke prediking. Maar door middel van de oordelen. Nog 40 dagen dan zal de stad Jeruzalem worden omgekeerd. Maar niet zozeer door de prediking, ik heb u al gezegd, maar door de oordelen, doordat de volkeren zich opmaken om Israël van de kaart te vegen met instemming van de SGP. De SGP heeft ook zijn instemming gegeven tot een aanval op Libië. Mijn geliefde, Gaddafi wordt afgeschilderd als een terrorist, maar de terroristen die zitten in Europa. Gaddafi heeft geen land aangevallen. Zal wel niet zo'n beste meneer zijn. Maar wie zal zich verheffen boven Gaddafi? En wie heeft de brutaliteit, waar haalt men de brutaliteit vandaan om een soeverein land aan te vallen? Terwijl op andere delen, je ziet het in de genocide van Rwanda, in Zimbabwe, Noord-Korea, waar de mensen al jaren, dag in, jaar uit, uitgemergeld en gemarteld worden. En zo is in het geheim op de westerse mogendheden mensen martelen. Op Guantanamo Bay. Kunnen allemaal doorgaan. God zal lachen in hun verderf als hun vreze komt. Als je aan die kant staat, mensen. Als je aan die kant. Want God is zelf bij macht om de koningen te regeren. Daar heeft hij geen Amerikaanse wereldpolitie voor nodig. Echt niet, hoor. De machten en krachten spannen zich samen. Het is allemaal begonnen om dat volk der Joden, want daar draait het om, van de kaart te vegen. Om nog een tweede holocaust te laten volgen. Allemaal, maar wie zijn handen brandt aan de Joden, die brandt zijn handen aan God zelf. De SGP heeft zich al geheel en al geconformeerd met het Eurobabel. En Eurobabel is een gruwelijke vijand van het verbondsvolk der Joden. Van het verbondsvolk Israël. Maar ik heb u al gezegd, geliefde, degenen die zich tegen de Joden keren, keren zich tegen de God van Israël. Moet je dan alles goed praten van de Joden? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar als hij hun in hun bestaan gaat aantasten. Als hij hun gaat aantasten in het land wat de God van Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft. Dat land waarin onze aartsvaders gewoond hebben. Als het erfdeel des Heren. Dan krijg je God tegen je gekeerd. En je ziet het met Amerika. Hè, zodra ze zich tegen Israël keren, krijgen ze de oordelen over zich heen.
En het wordt niet eens meer opgemerkt. Het wordt niet eens meer opgemerkt. De koning van Nineveh, die zag er nog bestand in. Die bekeerde zich nog tot God op de prediking, op de oordeelsprediking van Jona. Wat dat betreft is het beslag heel weg in onze dagen, geliefde. En als je de kranten leest, hè, ze zijn allemaal zogenaamd pro-westers voor de westerse alliantie, geliefde. Maar zou God er ook voor zijn? Dacht je dat? Dacht je dat? Gods koninkrijk is een geheel ander koninkrijk. God hoeft niet te vechten met straaljagers. Echt niet, hoor. Nee. Zijn christenen dan pacifisten? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Maar het gaat om een rechtvaardige strijd. De 80-jarige oorlog was een geloofstrijd. Nou, dat is in onze dagen totaal verdwenen. Dat is weg. Dat is weg. Het is een strijd om vleeselijk belang. En wie het ontkent, die staat straks voor God. Met zijn leugen en bedrog. De 80-jarige oorlog was nog een strijd des geloofs. Deels door de geuzen uitgevochten. Deels door anderen. En onder prins Willem van Oranje. Onder de echte prins Willem van Oranje. Want er zijn een hele hoop namaak-Oranjes. Maar onder de echte prins Willem van Oranje. Heeft God zijn wonderen betoond. Het is weg in onze dagen. Het is gewoon weg. En hetzelfde kun je vinden onder het volk der Waldenzen. Die streden een geloofstrijd. De Schotse geloofshelden streden een geloofstrijd. Dat was door het geloof. Ik zou je vertellen, geliefde, zelfs de beeldenstorm is begonnen in het geloof. Is in de geest begonnen. Dat ontaarde wel, dat eindigde in het vlees. Maar uiteindelijk is het in de geest begonnen. Door het geloof. En nou stemt de SGP voor een vleeselijk voordelige strijd, tenminste, dat denken ze dan. Ja. Maar het zijn allemaal springplanken, geliefde, om het volk der Joden van de aarde, van de aardbodem weg te varen. Maar ik zal je vertellen, die zich tegen de Joden keren, keren zich tegen de God van Israël. En daar is Goliath ook achtergekomen met zijn grote waffel. Met zijn spotmond. Daar is hij ook goed achtergekomen. En hij zegt tegen David, hij zegt, wat ben ik een hond? Dat gij met een stok naar me komt? Nou, David zegt, ik kom niet in eigen naam, ik kom in de naam van de God van Israël. Die gij gehoond hebt. En geliefde, die meerdere David, die leeft nog. Die meerdere Simson leeft nog. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze verdelgen. Pilatus wilde zijn handen niet aan Jezus branden, want hij wist dat Jezus onschuldig was. Dat wist hij. Dat wist hij. Dat voelde hij aan. De Joden eisten echter zijn dood, omdat hij hun godsdienst aan de kant geschoven had. Omdat hij zichzelf Gods zoon gemaakt had, tenminste naar hun opinie. Maar Christus leerde geen vrijheid van godsdienst zoals de afvallige SGP dat voorstaat. Absoluut niet. Christus die leerde verzoening door voldoening krachtens het recht des vaders en alle andere vormen van religie, inclusief het judaïsme, liggen ook onder het oordeel der verdoemenis. Als zijn de pure ongerechtigheid en vijandschap tegen de Allerhoogste Majesteit. Er is maar één ware godsdienst. En zoals die in het woord staat geopenbaard. En waarvan Christus middelaar is, waarvan Christus leermeester is. Waarvan Christus het hoofd is van zijn kerk. Wie niet in de leer van Christus blijft, heeft nog de Vader, nog de Zoon. Nou, dan heb je net niks. Met al je godsdienst. Maar Pilatus krijgt het te heet onder zijn voeten. En daarom wil hij van Jezus af. Hij weet met Jezus geen raad. Hij wil hem niet veroordelen en zijn handen niet aan Jezus vuil maken. Mede om het getuigenis dat zijn eigen vrouw over Jezus gegeven had. daar kun je het opmaken dat Pilatus nog een goed huwelijk had. Want denk erom dat dat in zijn geweten geslagen is. Wat zijn vrouw tot hem over Jezus gezegd had. Ja. Maar als hij hoort, als Pilatus hoort dat Jezus een Galileër was. En dat hij uit het gebied van Herodes was. Zo zond hij hem tot Herodes, de viervorst. En Herodes was op dat moment ook in Jeruzalem. Pilatus wil zijn verantwoordelijkheid als rechter van zich afschuiven. Herodes moet maar over Jezus oordelen, dan zou hij zijn handen wel in onschuld kunnen wassen. En als Herodes Jezus zag, werd hij verblijd, staat er. Werd hij zeer verblijd. Ja. Toen Simson de tempel van Dagon werd binnengeleid, toen juichten de Filistijnen van blijdschap. En ze wilden dat Simson voor hen spelen zou, en Herodes wilde dat Jezus voor hem spelen zou. Dat hij wonderen zou doen, dat hij een teken zou doen, niet om een christen te worden, maar om de entertainment ervan te beleven. Zo waren ook de Filistijnen bij elkaar gekomen om Simson te zien spelen en om daar vermaak in te hebben, sensatie in te beleven. Daar heb je het vermaak van de wereld. Om hels vermaak met Jezus te bedrijven. Nou geliefde, leg uw godsdienst nou eens naast die van Pilatus en Herodes. Leg uw godsdienst er eens naast. Doorzoekt u eens nou, gij volk dat met geen lust bevangen zijt. Kunt u de toets van Gods woord doorstaan, de toets van het recht doorstaan, de eis der wet doorstaan? Heeft de wet opgehouden u te beschuldigen omdat Christus de schuld van u heeft overgenomen? Daar gaat het over. Omdat Christus in uw plaats is gaan staan als uw schuldenaar in de toerekening, als uw zonde, als uw ongerechtigheid. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Op hem. Hoort het toch, gij betoverde dwaze, God heeft de straf op hem gelegd. En de vader wilde niets meer van zijn zoon weten. Niets meer van zijn eigen geliefde zoon weten. Want God kan geen gemeenschap hebben met misdadigers. Christus is van God verlaten geworden. We hebben het opgezongen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Van God verlaten geworden, omdat God hem als misdadiger gesteld had. Als misdadiger tussen de misdadigers. Kon God geen gemeenschap meer mee hebben. Maar geliefde, toen de hel begon te juichen, toen Christus veroordeeld werd, toen Christus gekruisigd werd, toen heeft de hel te vroeg gejuicht. Want toen Christus het uitriep, het is volbracht, toen heeft Christus met zijn wijd uitgespreide armen een noodlottige ruk aan de hel gegeven. Zoals Simson in zijn laatste een noodlottige ruk aan de pilaren van de tempel van Dagon gaf. En heel die afgodische godsdienst der Filistijnen in één klap vernietigde. Zo heeft Christus de hel in de hel doen zinken. Toen hij aan het kruis triomfeerde over hel, dood, duivel, zonde en graf. En Christus gaf Herodes geen respons en antwoordde hem niet één woord. Tegenwoordig ben je alleen maar een christen als je eigen, hè, als je een goed weerwoord hebt. Hè, en als je een mooie reden kan houden, welsprekend ben. Maar Christus antwoordde hem niet. Christus keurde Herodes geen blik waardig, omdat hij wist wie hij was. Wie was Herodes? Een vos, een sluwe vos, die de wijngaard des Heren verdierf. En nu maakt de SGP zich op om bij het onwettige Herodiaanse Eurohof hun beklag te doen over de uitspraak van de Hoge Raad. Maar Christus werd voor de wereldse rechtbank, geliefde, gedaagd, doch hij sprak niet één woord, niet één woord tot zijn verdediging. Terwijl de overpriesters en de schriftgeleerden hem heftig beschuldigden. De SGP is niet voor het Eurohof gedaagd, ze gaan er zelf heen. En dat is het bewijs dat daar geen kinderen Gods meer gevonden worden. Bij heel die SGP-top. Dat is het Bijbelse bewijs dat ze zichzelf openbaren als medestanders van de antichrist. Maar Christus liet het stilzwijgend over zich heen komen. Opdat God zou zwijgen, geliefde, in zijn liefde over de goddelozen waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. Heb je het zwijgen God al eens ervaren in de vergeving van al je zondige liefde? Toen dat waar werd in mijn leven, toen verwachtte ik een goddelijk spreken in zijn toren. En daar zou ik mee ter helle gevaren zijn. En toen openbaarde die zich als een God die zwijgt in zijn liefde. Maar God kan ook spreken in zijn zwijgen, geliefde. Zit er hier een ziel die zegt, ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. Maar God is geen mens, geliefde. God zwijgt, God spreekt ook in zijn zwijgen. Toen me dat is geopenbaard, geliefde, hij zal zwijgen in zijn liefde. Toen brak mijn ziel in duizend stukken. Toen brak mijn hart in duizend stukken. Ik zogenaamd maar worstelen. Benauwdheid, angsten der hel. En toen zweeg God in zijn liefde. En toen zag ik op het Lamme Gods dat geworsteld had in mijn plaats in Gethsemane. Dat gebeden en nog bid voor de zijne. En geliefde, mag je al je godsdienst inleveren. Ziende op het Lamme Gods. Ziende op die borgen middelaar. Die weggegaan is de Via Dolorosa. Voor een ter dood veroordeeld volk. En als Herodes zijn zin niet krijgt, dan maakt hij van Christus een speelbal. En een voorwerp van spot en verachting. En in het Matthäus-evangelie staat dat ze hem ontkleedden en hem een purperen mantel omdeden. En een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem zeggende, wees gegroet gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Maar geliefde, dat niemand van ons zich zou verheffen boven deze spotters, want als wij voortleven in ongeloof, liggen we op dezelfde hoop als deze spotters. Maar in het zicht van het lijden van Christus, geliefden, is het dubbel vreselijk om verloren te gaan. Maar dat is wel eigen schuld. De zonde van het evangelie wordt... De zonde tegen het evangelie wordt zwaarder aangerekend dan de zonde tegen de wet. Want die de weg geweten heeft en zich niet bekeert, die zal met dubbele slagen geslagen worden. Maar voor degene die zich des doods waardig hebben leren kennen, is het borgtochtelijke lijden van Christus een zaligmakend heiligdom. Als de moordenaar aan het kruis Christus onschuldig aan het kruis ziet hangen, dan gaat hij zichzelf verdoemen en Christus vrijspreken. Dat is altijd een waarachtig kenmerk. Zalig worden gaat altijd gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. Omdat Christus vrijwillig de straf voor zijn volk aanvaard heeft. Gewillige strafaanvaarding is een gevolg van het zien op de gewilligheid van Christus, die de straf op de zonde gewillig op zich genomen heeft. Vrijwillige strafaanvaarding is een gevolg van de ontdekking dat Christus te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. Dan wordt er een oceaan van eeuwige genade geopenbaard voor een goddeloze hel, voor een goddeloos monster. Daar zalig worden, geliefde. En een andere weg is er niet. Je wordt nooit als een net bekeerd, een vrouw mes bekeerd. Nooit. Zo doet de Heer het niet. Christus stond in het rechthuis van Pilatus, waar wij hadden moeten staan. En dat wordt beleving hoor, dat wordt beleving hoor. Want het rechthuis van Pilatus, dat is in geestelijke gezin de vierschaar gods. De weg naar Golgotha die leidt door het rechthuis van Pilatus. Er moet eerst recht gesproken worden. En Gods volk komt van het werkhuis in het rechthuis. En vanuit het rechthuis krijgen ze een blik op Golgotha om het uit zijn eigen mond te horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja. Nou geliefde, er is nog plaats. Er is nog plaats voor vijanden, plaats voor goddelozen. Plaats voor de grootste der zondaren, voor de slechtste. Plaats voor hoeren en tollenaars. Voor ter dood veroordeelden, voor erfwachters van de hel. En toen Christus veroordeeld werd, werden Pilatus en Herodes vrienden. Kijk, daar heb je de godsdienst van toen en daar heb je de godsdienst van vandaag. Waar het levende kind veroordeeld wordt, worden Pilatus en Herodes vrienden. Dat is kerkelijk ook precies hetzelfde. Dat is kerkelijk precies hetzelfde. Dat is de Pilatus godsdienst van vandaag. Ieder het zijne, maar dan moet Christus van het toneel verdwijnen. Dan moet de leer van Christus worden aangepast. Dan moet de waarheid verdraaid worden met van die vervloekte HS, van die herstelde statenvertalingen. Dan moet de vrijheid van godsdienst voor iedereen worden gegarandeerd. Maar dat is niet de leer van Christus. Dat is de godsdienst van de SGP, van het RD. Het RD is 40 jaar geworden. Nou, RD, gecondoleerd. Gecondoleerd. Want je hebt 40 jaar niks anders dan de mensen bedrogen. En God bedrogen. Ja, dat dacht hij. God is niet te bedriegen. En geliefde, dat is de godsdienst van vrijzinnig links tot gereformeerd rechts. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. En als er een pandemie wordt uitgeroepen, dan mogen de mensen het zelf uitzoeken wat ze doen. Want dan zeggen ze, de mens is verantwoordelijk. Kijk, dat is de taal van de huurlingen. Heb David dan gezegd, nou schapen, nou komt er een beer aan, nou komt er een leeuw aan, en dan moeten jullie zelf beslissen wat je doet. Heeft hij dat gezegd? Weet je wat Christus zei, geliefde, als de goede herder der schapen? Indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Ja. Maar het is vandaag, hè, vrijheid, gelijkheid en broederschap. En daar stemmen ze voor, daar gaan ze voor. Voor vrijheid van godsdienst, voor vrijheid van meningsuiting, voor vrijheid, voor gelijkheid van mannen en vrouwen, voor gelijkheid van religie, voor broederschap met het naamchristendom, voor zusterschap met de antichrist, voor een verbond met de duivel en voor een voorzichtig gedrag met de hel. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Voltaire zou in de hel zijn handen nog kunnen wrijven van blijdschap. Want het schijnt dat zijn volgelingen goed geïndoctrineerd zijn door zijn ideologie tot in de kerken toe. Iedereen gelijk, allemaal goede mensen, goede bedoelingen, vreedzaam, verdraagzaam, integer. Daar heb je de godsdienst, daar heb je de kerk van vandaag. En het is een uitzondering, geliefde, als het anders is en als je het anders hoort. En als je het anders ervaart. Dat is een uitzondering. Maar ik moet u zeggen, geliefde, in Gods woord openbaar, dat door die godsdienst is Christus aan het kruis geslagen, ter dood gebracht. Hoewel het in de raad gods was besloten, het was ook noodzakelijk. Want God heeft een volk uitverkoren en daarvoor moest Christus lijden. Daarvoor moest hij sterven. Daarvoor moest hij uit de dood verrijzen. En dat was zijn eigen wil. Christus moest daar ook om... Moest daar ook verraden, hij moest ook verraden worden. Maar weet je wat er in de schrift staat? Wee die mens Wee die mens. Wee degene die Pilatus en Herodes de hand reiken. Want wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. En het volk, de menigte die hem hadden opgebracht voor Pilatus, eiste de loslating van Barabbas. Barabbas was een moordenaar. En toen Pilatus het volk voor de keuze stelde, Barabbas los of Jezus los, toen werd de menigte, werd door de toenmalige gereformeerde God geleerdheid opgehitst om voor de vrijlating van Barabbas te kiezen en Jezus te kruisen. Dat is nog niks veranderd, geliefde. Niks. Dat is alleen maar erger geworden. Pilatus vroeg, wie wilt u dat ik u loslaat, de moordenaar Barabbas, die misdadiger, of Sions gezalfde koning? Wie wilt u dat er losgelaten wordt, deze moorddadige misdader of de zaligmaker der wereld? Wie? En toen riep het volk met een eenparige schouder, laat ons Barabbas los en laat Jezus gekruist worden. Kruis hem, kruis hem. Nou, geliefde, Pilatus kon geen schuld in Christus vinden en de beschuldigingen waarmee hij in staat van beschuldiging gesteld was, had Pilatus ongegrond verklaard. Pilatus had voor de beschuldigingen geen enkel bewijs kunnen vinden. Pilatus had nog enig rechtsgevoel en daarom wilde hij Jezus loslaten, want het streed tegen zijn rechtsgevoel in. Die man die had nog rechtsgevoel. Dat is ook weg in onze dagen. Weet je wat de huidige christenen zeggen? Nou, die van der Vlies, die hebben het goed gedaan hoor, om die homo-huiskamer te openen. Maar ik zou je vertellen, geliefde, dat God zal deze godsdienst met vuur verbranden. Zoals die Sodom en Gomorra verbrand heeft. Want die God in de Bijbel is niet veranderd. En naar Gods volk toe zal het klinken. Ik, de Heere, ben niet veranderd. En daarom zijt gij, o wormke Jacobs, niet verteerd. Want daar staat Christus tussen beiden. Maar toen de Joden riepen, indien gij deze, toen wezen ze naar Christus, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En een iegelijk die zichzelf een koning maakt, weerspreekt de keizer. Ja. En omdat Pilatus geen geloof had, geen godsvrezen, toen begon hij te wankelen. Toen begon hij te wankelen, toen werd hij bang voor zijn hachie. Toen werd hij benauwd voor zijn positie. En toen gaf hij Christus over om gekruisigd te worden. En toen was de Pilatus zijn handen in onschuld, zeggende, ik heb geen schuld aan de dood van deze rechtvaardig. Mijn geliefde, deze Pilatus houding is het toppunt van huichelarij die in de kerken, die de huidige kerken en kansels beheerst. Ik heb u al meer gezegd dat er geen kerk belang stelt in de bekering van een zondaar. Want als het gebeurt, als God een mens bekeert door de prediking des woords, in welke kerk je ook verkeert, dan ligt zijn uitwerping al vast. Dat is in Gods woord geopenbaard. En dat is de geloofsbeleving van de geroepen heiligen. En als je het zo niet beleeft, dan ben je geen kind van God. Dus hij is een dominee van een ouderling. Hij zegt, die man die had nou geen enkele vijand. Ik zeg, er zal het wel geen kind van God geweest zijn. Dat bestaat niet. Maar Gods volk, die bulk van de vijanden. In en uitwendig. Want zo de meester, zo zijn knecht. Ze hebben het de Heere der Heerlijkheid aangedaan. Ze hebben zijn woorden bewaard. Ze zullen ook uw woorden bewaren, kind van God. Maar toen Jezus overgegeven was om gekruisigd te worden, toen was de Pilatus zijn handen in onschuld. Hij zegt, geef eens zo'n bak water aan, zegt hij. En toen begon hij voor het publiek, begon hij publiekelijk zijn handen te wassen. Hij zegt, ik ben er niet aan schuldig. Aan de dood van deze rechtvaardige. Ik heb geen schuld aan de dood van deze rechtvaardige. Nou, geliefde, deze Pilatus houding, dat is het toppunt van huichelarij. Toppunt van huichelarij, daar wordt altijd het levende kind, gaat altijd ten koste van het levende kind. En dat is Kolbrugge overkomen, Lees de kerkgeschiedenis maar, dat zijn alle godzalige leraars overkomen. Maar daar is Christus hen voorgegaan en daarin zullen al Gods ware kinderen en knechten volgen. Die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Op wat voor manier ook. Niet zozeer buiten de kerk, maar door de kerk. Door de ouderlingen, door de predikanten. Het zijn vervolgers van het levende kind. En als het, als het anders is, dan is het een uitzondering. Maar ik geloof nog wel dat er knecht, echte knechten van God zijn. Dat geloof ik wel, maar je kan ze wel op één hand tellen. Hier in het Westen. Je kan ze wel op één hand tellen. Ja. Voeg u bij de godsgetrouwe geliefde. U zegt, hoe moet ik er komen? Wat? Hoe moet ik er komen? In Afrika lopen ze 4 uur om een kerkdienst bij te wonen. En u vraagt mij, hoe moet ik er komen? In de Schotse vervolgingstijd reisden de mensen dagen en nachten om die godzalige Peder te horen. Die preekte in de rotsen van de bergen van Schotland. En zegt u, hoe moet ik er komen? Toen Jacob hoorde dat het in Egypte goed ging, terwijl er hongersnood was in Canaan, toen reisde hij af. Want toen werd hem bekendgemaakt dat Jozef onderkoning geworden was. Jozef die door de vernedering tot de verhoging geleid was geworden, dat is altijd de weg. Zonder vernedering geen verhoging, de liefde is geestelijk een net einde. Je moet met Christus veroordeeld worden. Christus gekruisigd en met hem sterven. Ja. Niet samen. Maar tegenwoordig zeggen ze wel, we zijn samen. Ja, dat is de taal van hartkraai. Hè? Dat is de taal van de remonstranten. We zijn alles samen, coöperatieve godsdienst. Nee. Paulus zegt, we zijn in Christus, met Christus gekruist. Daar was ik niet meer bij, zegt Paulus. Daar was het Christus alleen. Ja, als het naam en bestaan gaat kosten, geliefde, dan gaat een huurling overstag. En dan haakt een huurling af, te zijn de verlaters der kudde. Die gaan niet voor de schapen in de bressen staan, maar die kiezen voor lijfsbehoud, voor eigen eer, voor eigen naam, voor eigen positie en eigen bestaan. Daar heb je de Pilatus godsdienst van vandaag. Maar geliefde, Christus is in de bres gaan staan tussen een rechtvaardig God en de goddeloze waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. En Christus is de enige goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. Letterlijk, geestelijk en eeuwig. En niemand heeft meerder liefde dan die zijn leven stelt voor zijn vrienden. Nou, welke vriend is onze Heer Jezus die in onze plaats ging staan? Christus heeft de goddeloze uit Romeinen 5 vers 6 uit Romeinen. Zeg ik het goed? Ja. Die heeft hij tot zijn vrienden gemaakt. Omdat hij ze lief gehad heeft van voor de grondlegging der wereld. Een geliefde de herder is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Het zwaard der goddelijke gerechtigheid heeft Christus opgevangen in zijn middelaarshart. Want hij is in de bres gaan staan. In onze plaats gaan staan. Waar wij door het zwaard der goddelijke gerechtigheid hadden moeten vergaan, daar is Christus tussen beiden getreden. Want hij is geen huurling, maar de getrouwe herder van zijn schapen. Heb je de kennis aan, geliefde, aan deze goede herder? Heb je de kennis aan? Want op een echt schaap, daar komt de duivel op af. Daar komt het roofgedier op af. Een doodschaap. Met die geen moeite mee. En Pilatus, geliefde, heeft in zijn onkunde nog het evangelie van vrije genade verkondigd. Zie de mens. Zie uw koning, zegt hij tot de Joden. En geliefde, zie de mens. Zie het vlees geworden woord. Zie de mens die tot zonde gemaakt is. Tot de grootste misdadiger in de toerekening. Zie de mens op wie de Vader zo vergramd was. Omdat hij zijn dood eiste. Omdat de mens gevallen was. Daarom eiste hij de dood van deze rechtvaardige, van zijn eigen lieve schootzoon. Het goddelijke wraakzwaard is neergekomen op het hoofd van Gods eigen lieve schoonzoon. Want het vonnis luidt, het vonnis der wet, ten dag als gij daarvan eet, van die boom der kennis des goeds en des kwaads, zult ge de dood sterven. En dat vonnis, geliefde, dat is uitgevoerd. Wordt uitgevoerd. Want het klonk, het heb geklonken, sla die herder. En Christus is gewillig en vrijwillig naar het schavot gegaan. Heeft zich vrijwillig des doods schuldig laten stellen. Om de straf te ondergaan. Om de prijs te betalen. Die wij hadden moeten betalen. En die we ook zullen betalen. Als we in onze zonde sterven. Zonder ooit af te betalen. Zie de mens. Zie hem daar staan voor de rechtbank van Pilatus. Voor de vierschaar gods. De wet eiste zijn dood. God wilde bloed zien. Het bloed van de volkomen lam. En Christus heeft zijn bloed gegeven, geliefde. Zijn leven afgelegd. De geest gegeven. Tot opluistering van de deugde gods. Tot verheerlijking van het recht gods. Tot zaligheid van de goddeloze. Die hij gekocht heeft met zijn bloed. Zie de mens. Zie uw koning. Maar de overpriesters, die schreeuwden des te harder, uitzinnig van woede, uitzinnig van haat. Wij hebben geen koning, zeiden ze, dan de keizer. Maar Christus is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, geliefde, maar verworpen. Ze hebben hun koning verworpen en zijn bloed over zich en over hun kinderen uitgeroepen, zeggende, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Als kannibalen hebben zij zich aan het lam gods vergrepen. Maar geliefde, aan welke zijde staan wij? Staan wij aan de zijde van deze bloeddorstige Christusmoordenaars? Maar van nature wel. Want wij hebben de duivel verkozen boven onze schepper. En van nature moet de mens niks van God en Christus hebben, niks. Met al zijn vromigheid niet. Ja, voorspoed, dat willen we wel. Ten hemel reizen met behoud van lijf en leden, dat willen we wel. Maar als u de bruid van Christus wilt zijn, dan moet u uw leven afleggen. Dan moet u de oude mens doodsterven. U hoeft daartoe geen poging te ondernemen in eigen kracht. Nee. Want God heeft de oude mens aan het kruis genageld. Christus heeft zich onder de wet geplaatst, onze natuur aangenomen hebbende, met al de zonden van Gods kinderen, die vanaf Adams val tot en met de voleinding der wereld gepleegd zijn en gepleegd zullen worden, heeft Christus op zich genomen. Christus is de oude mens toegerekend, de zonden van Adam zijn hem toegerekend, de straf over de zonde heeft hij op zich genomen, ingenomen, aangenomen. Zie de mens, daar staat uw zonde, volk des Heren, in het rechthuis van Pilatus. Daar staat uw zonde vernieler, daar staat de beklaagde des vaders, daar staat hij in het rechthuis van Pilatus. Daar hadden wij moeten staan. En de kruisdood die erop volgde, hadden wij moeten ondergaan. De tijdelijke, de eeuwige en de geestelijke dood. Maar geliefde, als je in de dood van Christus bevonden mag worden, dan zou je door de dood niet meer beschadigd worden. En door de tweede dood zou je niet meer beschadigd worden. Nee. Maar kijk, als het gericht daar zal zijn op de jongste dag, dan zullen al de mensen die geleefd hebben van het begin der wereld tot nu toe, worden opgewekt uit de dood. Allemaal levend gemaakt worden. Maar dan volgt er een tweede dood. Voor degene die niet in de dood van Christus gestorven zijn. Dan volgt een tweede dood. En dan ga je sterven zonder ooit te sterven. Het wraakzwaard der goddelijke gerechtigheid hangt boven uw hoofd, geliefde. Als gij deze mens met een hoofdletter, Als gij deze gezalfde koning verwerpt, dan zijt gij alreden verloren, omdat gij niet geloofd hebt in de eeuwige Zoon van God. Dan zult gij de drievoudige dood moeten sterven in het helse vuur waar wening is en knersing der tanden. Zie de mens, nu klinkt het nog, zie de mens. Zie uw kruiskoning, zie uw verlosser hangt aan het kruis, beladen met uw zonde, waarvan hij de smarten gedragen heeft en doordragen heeft. We zullen er eerst van zingen. Wel van die 22e psalm. En daarvan het 9e vers. Psalm 22, het 9e vers. Kruiskoning, ziet uw verlosser hangt aan het kruis, beladen met uw zonde, beladen met uw ongerechtigheid, uw vlees aangenomen hebbende. Of acht u het bloed van Christus onrein, geliefde? Meent u dat uw zonden groter zijn dan dat ze vergeven kunnen worden? Zoals Kain dat zei. Zult u het dierbaar bloed van Christus blijven vertreden? U zegt, kan ik hem dan zomaar aannemen? Nee, dat kan niet. U kunt hem niet zomaar aannemen. U kunt hem alleen maar aannemen als die u geschonken wordt. Maar wilt u hem aannemen buiten de schenking om, geliefde? Kijk, aanbieden in de prediking, Christus aanbieden, dat is nog wat anders dan de schenking. Tegenwoordig wordt dat vereenzelvigd. Dan zeggen predikers, ik leg Christus in uw hart. Dat zegt de paus ook. Dat is de zalig verklaring van het beest van Rome. Nee, dat kunnen de predikers niet. Ze kunnen hem wel door de prediking des woords aanbieden. Tentoonstellen. Ja. Maar de schenking, geliefde, dat is een uniek werk des geestes. De Heer kan dat doen door de prediking, dat is waar. Maar daartoe is geen predikant machtig. En die dat wel pretenderen, dat zijn boze geesten. Want er lopen er wat rond met een gestolen Jezus. Zoals de dwaze maagden rondliepen met een gestolen Jezus. Maar geliefde Gods volk mag het en kan het bij tijden bij God vandaan zeggen. Onze koning is van Israëls God gegeven. Gegeven om niet, gekregen om niet, ontvangen uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Christus zegt, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Ziet, daar hebt u de schenking. Christus schenkt zichzelf weg aan de goddelozen, waarvoor hij zijn bloed gestort heeft. Of bent u nog te best om een goddeloze te zijn? Want daar zit het op vast, geliefde. De mens is te goed om verloren te gaan. Te goed om slecht te zijn. Te goed om naar de hel te gaan. Maar dan zul je er zeker komen. Want Christus is de slechtste geworden in de toerekening. De grootste misdadiger in de toerekening. En als u zijn bruid wil worden, geliefde, dan moet u net zo slecht worden als Christus. Als Christus was in de toerekening. Ja, u zegt, zo heb ik het nog nooit horen preken. Nou, dan hoor je het voor het eerst. Dan hoor je het voor het eerst. Christus is als de grootste zondaar in de toerekening aan het kruis geslagen. Als een misdadiger, als een overtreder, als een goddeloze. Hij is een goddeloze gemaakt, tot zonde gemaakt, opdat de goddeloze zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Niet alle goddelozen, want er staat er over Romeinen 6 niet, 5 vers 6 niet, dat hij voor goddelozen is gestorven. Nee, hij is voor de goddeloze gestorven. Voor degene die hij van eeuwigheid bemind heeft, met een eeuwige liefde. Dan zegt hij, daarvoor gaat ik de dood in, voor mijn schapen, die ik van eeuwigheid gekend heeft. Opdat de goddelozen zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem, door het geloof, door de toerekening van het geloof van Christus. Want Christus trouwt met zijn bruid in gemeenschap van goederen. Hij is mens geworden. De man van de vrouw. De bruidegom van de bruid. En Christus trouwt een zwarte bruid. Dat is niet een oude mens. Nee. Die is de kruisdood gestorven. Toen Christus stierf, stierf de oude mens. Wij met hem. Niet samen, maar hij alleen. En wij met hem. Ja, en toen Christus uit het graf verrees, verrees hij als de nieuwe mens al. En had al de zonden van Sion in het graf achtergelaten. In het graf gedempt. In een zee geworpen van eeuwige vergetelheid. Kijk, de dood van Christus, dat is de zondedood. En werp je zonde maar in het graf van Christus, geliefde, want hij is gestorven om onze zonde. Volk des Heren. En de zondige dood hebbende, het graf begraven hebbende. En u ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zie de mens. Komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Dat was de geloofsbelijdenis van de Samaritaanse vrouw. Was ook niet zo'n best mens. Maar ze werd op het woord van Christus, werd ze wedergeboren. De openbaring van Christus aan haar hart. Toen stierf ze de oude mens. En toen begon ze te wijzen op de nieuwe mens. Is deze niet de Christus? Kom, zie de mens die mij gezegd hebt, alles wat ik gedaan heb. Niet wat, alles. Is deze niet de Christus? Is deze niet de zoon des vaders van wie de profeten gesproken hebben? Van wie de apostelen getuigd hebben. Mijn gemeente, bent u met deze mens tevreden? Bent u met het onbevlekkelijke lam Gods tevreden? Is hij u dierbaar in al zijn lijden? Is hij niet de schoonste van alle mensenkinderen? Alles wat adem is, zegt de bruid, is gans begeerlijk. Zie de mens in zijn heilige ontvangenis. Zie de mens in zijn vernedering. Zie de mens in zijn nederige geboorte. Zie de mens in zijn vervulling van alle gerechtigheid. Zie de mens in zijn lijden. Zie de mens in Gethsemane. Zie de mens aan het kruis. In het rechthuis van Pilatus. Zie de mens in zijn graf. In uw graf. In mijn graf. Of wilt u met hem niet gekruisigd zijn? Of wilt u niet met Christus in het graf liggen? Indien wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem opstaan. Dus indien niet, zullen wij ook niet met hem opstaan. Indien het nog nooit geen goede vrijdag in ons leven geworden is, dan zal het nooit de eerste dag in Christus worden. Nooit. Dat is onmogelijk. Het moet goede vrijdag worden in uw leven. In uw en in mijn leven. En als dat zo zal zijn, geliefde, hè, dan kunnen we pas de Sabbat heiligen. Omdat Christus die geheiligd heeft, de eerste dag. Maar als u daar geen kennis aan hebt, dan zult u nooit de zondag kunnen heiligen. Want als u niet in Christus bent, bent u een zondagsontheiliger, een sabbatschender, een dief, een moordenaar, een overspeler, een godslasteraar, een mijnedige, een afgodendienaar. Dan zitten er hier nog van die afgodendienaars, geliefden, van die doortrapte overtreders, en van die dode honden en grote beesten. Hoort dan hier nog eenmaal het evangelie van vrije genade. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond gevonden is geweest. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal die zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonder gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. Amen. O lieve heren. Het is alles te kort wat we van deze Christus prediken. Hoe heerlijk, hoe volzalig, hoe schoon deze Christus der Schriften is. Dat is met geen pen te beschrijven. Dat is alleen maar te bewonderen. Dat is alleen maar uit te wonderen. Dat is alleen maar te aanbidden. Als gij uw zoon openbaart in het hart van een verloren zonde. O Heere, dan kunnen we geen woord meer uitbrengen. Sprakeloos van verwondering. Sprakeloos van de ontferming van de genade. Maar vervul ons met uw dierbare geest. Opdat we van hem mogen getuigen. Het Lamme Gods, het onschuldige Lamme Gods die de zonde der wereld op zich genomen heeft. Om die weg te dragen en te doordragen. Opdat des doodschuldigen vrijspraak zouden vernemen en ontvangen. Uit zijn eigen mond. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heere, gedenk ons het verdere van deze avond. Gedenk ons als we hier van hier gaan. Bewaar en spaar ons. En doe ons de realiteit inleven. Zoals uw heilig woord ons dat openbaart, opdat we ons leven zouden zoeken in hem die het leven is, om Jezus wil. Amen.
Laten we nog zingen, geliefde. Want kijk, dan gaat God nog een slag slaan. Hoor. Dan gaat God nog een slag slaan. Ja. Want hij heeft tot Christus gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Daar gaan we van zingen. Psalm 22, daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. Het 14e vers van Psalm 22. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.